Goedemiddag, luisteraars thuis, hartelijk welkom in deze dienst. U bent verbonden met de Zuidhovenkerk te Dordrecht en mijn naam is Aad Kraan. Dan zal ik nu de orde van dienst voorlezen van vanmiddag. Voorganger is Richard van der Linden. Het orgel wordt gespeeld door David van der Vlies. Het luisterlied door Lisbeth de Jong en Caroline Dubbelt is welkom en mededelingen. Dan krijgen we het luisterlied van Gethsemane van Sela. Tijd om stil te worden voor God. Spreekt votum en groet uit. Dan vindt de dienst van de gebeden plaats. We zingen gezang 330 vers 1 en 3. Gezang 330 vers 1 en 3. De schriftlezing van vanmiddag is uit Jesaja 53 vers 10 tot 12. Jesaja 53 vers 10 tot 12. En de tweede schriftlezing is uit Lucas 22 vers 31 tot 38. Lucas 22 vers 31 tot 38. Dan vindt de verkondiging plaats. Psalm 18 zingen we dan. Psalm 18 het eerste en het achtste vers. Psalm 18 het eerste en het achtste vers. Dan is de dankzegging en de voorbeden. Slotzang is weerklank 439. En dan wordt de zegen uitgesproken. De collecte van vanmiddag is bestemd voor kerk en eigen jeugdwerk. We wensen u een gezegende dienst.
Goedemiddag, broeders en zusters, allemaal hier in de kerk, maar ook meeluisterend via de livestream. Welkom in deze dienst. Namens de kerkraad, twee mededelingen. Vanmorgen is het niet helemaal overgekomen welke beslissing onze dominee heeft gemaakt. Onze dominee die heeft de benoeming die hij gekregen heeft als geestelijk verzorger in het ziekenhuis in Dirksland. Die benoeming heeft hij aangenomen. En daarmee heeft hij ook bedankt voor het beroep wat hij had gekregen uit Drachten. Het tweede, vanmiddag sta ik hier. Dominee Vogel die zou hier ook zijn, alleen vanwege een sterfgeval in het gezin, in de familie. Een zwager van hen is overleden, is hij vanmiddag hier niet. Wij leven met hem mee. Deze dienst willen we beginnen met het luisteren naar het lied Gethsemane van Sela. In een moment van stilte willen we ons voorbereiden op deze dienst. We beginnen deze dienst in de naam van de Heere. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Zullen we met elkaar bidden? Heere, dank u wel voor dit moment. Een bijzonder moment in uw huis. We danken u dat we hier bij elkaar zijn gekomen. We danken u voor de mensen die via de livestream met ons meeluisteren. Heere God, het is een bijzondere tijd. Een tijd die we niet zo gemakkelijk zullen vergeten. Maar we danken u dat u niet aan plaats of aan tijd gebonden bent. Maar dat u hier bent, maar ook bij de mensen thuis. En wat maakt u uw woord waar, waar u zegt, waar twee of drie mensen in uw naam bij elkaar zijn, daar bent u in ons midden. En dat mogen we ervaren. Wij bidden u vanmiddag voor alle mensen die getroffen zijn door het coronavirus. Heere God, er zijn weer mensen overleden, hebben we zojuist gehoord. Heere God, wilt u bij die gezinnen zijn die getroffen zijn door verdriet? Wilt u hen troosten? Wij bidden u voor alle mensen in de zorg die extra inspanning leveren. We danken u voor hen en wilt u hen zegenen. We willen u op dit moment ook bidden voor onze dominee en zijn vrouw, nu ze geconfronteerd werden met een sterfgeval in hun familie. Heere God, wilt u hen troosten? Als het zo plotseling gebeurt, Heere God, dan staat je leven op zijn kop. Wilt u bij onze dominee zijn en bij zijn vrouw en bij hun hele gezin, bij de familie. Troost hen. Vanmiddag gaat de Bijbel open. En we bidden u, wilt u geven dat we door uw Heilige Geest een geopend hart mogen hebben om naar uw woord te luisteren. Een woord dat ook in deze tijd spreekt. Spreek, Heere. Uw gemeente hoort. Om Jezus wil. Amen. We willen nu met elkaar zingen. Gezang 330. Heb dank, o God van alle leven. Deze dienst hebben we voorbereid samen met de jongeren. We kwamen op een heel bijzonder stukje uit de Bijbel. En dat is Lucas 22. In dat stukje van Lucas 22 wordt ook een stukje uit Jesaja 53 aangehaald. Dat lezen we eerst en vervolgens lezen we Lucas 22 vers 31 tot 38. Jesaja 53 vanaf vers 10. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige mijn knecht velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun onrecht dragen. Daarom zal ik hem veel toedelen. En machtige zal hij verdelen als een buit. Omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Onder de overtreders is hij geteld. Omdat hij de zonde van velen gedragen heeft. En voor de overtreders gebeden heeft. We lezen uit Lucas en dan hoofdstuk 22 vanaf vers 31. Daar staat: En de Heere zei: Simon, Simon, zie, de Satan heeft u alle opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. En hij zei tegen hem: Heere, met u ben ik bereid om zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. Maar Jezus zei: Ik zeg u, Petrus, de haan zal vandaag beslist niet kraaien, voordat u driemaal geloochend zult hebben dat u mij kent. En hij zei tegen hen: Heeft het u aan iets ontbroken toen ik u uitzond zonder beurs, reiszak en sandalen? Ze zeiden: Aan niets. Hij zei dan tegen hen: Maar nu, laat wie een beurs heeft hem meenemen, evenzo ook een reiszak. En wie geen zwaard heeft, laat die zijn bovenkleed verkopen en er een kopen. Want ik zeg u, dat dit wat geschreven staat, nog in mij volbracht moet worden, namelijk: En hij is tot de misdadigers gerekend. Ook wat er over mij geschreven is, heeft immers een einddoel. Ze zeiden: Heere, hier zijn twee zwaarden. En Jezus zei tegen hen: Het is genoeg. Na de overdenking willen we zingen uit Psalm 18, vers 1 en 8. Over het liefhebben van God en dat je met God grote dingen kunt doen. Gemeente, broeders en zusters, jongens en meisjes. Het is genoeg, genoeg hierover. Is het eigenlijk wel nodig om hier een voorbeeld bij te bedenken? Misschien is het afgelopen week thuis wel eens gebeurd en uitgeroepen: Het is nu genoeg, het is klaar. Van die ellenlange discussies over een heel klein detail, ik kan het me zo voorstellen. En het gebeurt in ieder huis. Wil je eventjes? En waarom dan? Ja maar. En nu de meeste van ons noodgedwongen thuis zijn, thuis moeten werken, huiswerk moeten maken, voor school. En dan lopen de spanningen hoog op, las ik van de week in de krant. We leven midden in een crisis. En niemand weet nog hoe lang. Maar waren we nou klaar voor de crisis? En hoe gaan we om met deze crisis? Zeker, angst, zorg, het overkomt ons allemaal. Bijna niemand van ons is zorgeloos op dit moment. Ook christenen niet. Terwijl we geloven en belijden dat ons leven in de handen van God ligt. En dat Hij altijd bij ons is. Vanmiddag willen we nadenken onder het thema Gods nabijheid in de crisis over dit Bijbelgedeelte. En de tekst van de overdenking is Lucas 22 vers 38. Zij zeiden, Heere, zie, hier zijn twee zwaarden. En Jezus zei tegen hen, het is genoeg. Het is een bijzonder Bijbelgedeelte, wat we vanmiddag hebben gelezen. Want in geen enkel Bijbelgedeelte, in geen enkel evangelie, komt dit gedeelte voor. Dit is wat we noemen een typisch Lucaans gedeelte. En binnen het Bijbelonderzoek is er nogal wat nagedacht over dit gedeelte. Waarom schrijft Lucas als enige dit gedeelte op in zijn evangelie? Wat wilde hij nou mee zeggen? En wat wil hij hiermee over Jezus zeggen? En daarover lopen de meningen nu behoorlijk uiteen. Sommige mensen zijn van mening dat Jezus helemaal niet zo vredelievend was als dat hij zich liet voorkomen. Hoewel bij de geboorte van de Heer Jezus gezongen werd dat hij vrede op aarde zou brengen, zegt Jezus notabene in Matthäus 10, ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. En in het Bijbelgedeelte van vanmiddag, in vers 36, staat, neem niet alleen sandalen, een rugzak en een geldbuidel mee, maar koop ook een zwaard. Roept Jezus op tot een gewapende strijd, om op die manier ongelovigen te onderwerpen. Misschien hebben de Bijbelonderzoekers dus op het eerste oog gelijk. Alleen, het is belangrijk om de omgeving van het Bijbelgedeelte te onderzoeken. En dat gaan we doen. Jezus is met zijn discipelen in de bovenzaal. Waar hij met zijn leerlingen het Pascha viert. En samen met de discipelen eet hij het Pesachmaal. En als we alle evangeliën bij elkaar leggen, dan komen we erachter dat er heel veel dingen gebeuren in deze zaal. Petrus en Johannes worden vooruitgestuurd om het Pesachmaal klaar te maken. En op een wonderlijke manier vinden ze de zaal waar alles klaar staat. Alle dingen zijn gereed. En na een poosje komt de Heer Jezus met zijn andere discipelen in de bovenzaal aan. Er volgt een felle discussie over wie de beste plek mag hebben aan de tafel. Wie is nu de meeste? En tot hun schrik zien ze dat Jezus zijn bovenkleed aflegt en een slavenkleed aantrekt. En hij wast de voeten van de discipelen. Als Jezus dan klaar is, is de verwondering en de stilte merkbaar en voelbaar. Er gaat iets bijzonders gebeuren. Jezus neemt het brood, breekt het, en hij doopt het in de bittere kruiden. En zijn stem klinkt, iemand van jullie die aan deze tafel zit, die zal mij verraden. Ik toch niet, zegt de een naar de ander, en zo wordt de stilte weer doorbroken. Zelfs Judas. Judas wordt door de Heer Jezus aangewezen. Maar ik ben het toch niet, Heere? Ja, Judas, je zegt het zelf. En dan verlaat Judas de zaal. En de andere discipelen blijven in complete verwarring achter. De maaltijd gaat verder. op een hele bijzondere manier geeft Jezus nieuwe inhoud aan het Pesachmaal. Het brood wordt gebroken. Neem, eet, dit is mijn lichaam. De beker gaat rond. Neem, drink, alle eruit, want dit is mijn bloed. Het gaat wel anders dan anders. Maar hebben de discipelen het wel door? Dan zegt Jezus, laten we met elkaar zingen. Samen met zijn discipelen heft hij de lofzang aan. Loof de naam van de Heere, Psalm 113. En toen Israël uit Egypte trok. Ik heb de Heere lief, Psalm 116, want hij hoorde mijn stem. En dat zijn allemaal psalmen die spreken over Gods zorg, over zijn liefde en over zijn trouw. Het zijn psalmen van vertrouwen. En zo zijn die discipelen daar samen in de zaal. En ik kan me voorstellen dat de Heer Jezus genoten heeft van dat moment. Nog even één moment samen met zijn discipelen. In die veilige geborgenheid van die bovenzaal. En daarom is het ook niet vreemd, wij zouden het ook doen, denk ik. Nog even diepgaand met elkaar spreken. Nog eventjes terugkijken op de dingen die er gebeurd zijn. En op de dingen die komen gaan. Daar heeft de Heer Jezus nu de ruimte en de rust voor. Vrienden, zegt de Heer Jezus. Weten jullie nog van dat moment? Dat ik jullie erop uitstuurde? Je had alleen maar eigenlijk niks bij je. Sandalen niet. Een reiszak niet. En zonder beurs gingen jullie op pad. Op weg om de mensen te vertellen over het koninkrijk. Om zieke mensen beter te maken. Om mensen het goede nieuws, het evangelie te vertellen. En ik stuurde jullie weg, zo zei ik, als schapen onder de wolven. En dat is gevaarlijk, want een schaap is niet veilig bij een wolf. En toch gingen jullie op weg. Heeft het jullie aan iets ontbroken? Nee, zeggen de leerlingen. Helemaal aan niets. Ja, jullie kwamen vol met verhalen terug. Het ontbrak jullie aan niets, want God zorgde voor jullie. Maar nu, mijn vrienden, zegt Jezus. Let op, er gaat iets gebeuren. Er gaat iets veranderen. Als je nou een beurs hebt, neem die mee. En als je nou een reiszak hebt, neem die dan mee. En als je nou geen zwaard hebt, koop er dan één. Bereid je goed voor, want er komt een crisis aan. Voordat de Heer Jezus zijn leerlingen erop uitstuurde, heeft hij wel twee keer gezegd dat hij ging lijden. Jezus ging lijden in Jeruzalem. En dat lijden staat zijn leerling en hem te wachten. Maar toch kunnen ze met een gerust hart erop uit. En daarna waarschuwde de Heer Jezus nog een keer, toen hij vlakbij Jericho was. In het Bijbelgedeelte van vandaag voor de vierde keer. Vrienden, het wordt anders. Bereid je voor. Jezus laat zijn leerlingen zich voorbereiden op iets ergs. En dat zegt hij zoals dat een reiziger dat in die tijd ook deed. Zeker een paar keer per jaar gingen de mensen naar Jeruzalem om daar de grote feesten te vieren. En dan bereidde je je goed voor. Een rugzak vol met eten en drinken. Sandalen om over die onverharde wegen te lopen. En een zwaard. We moeten eigenlijk denken aan een soort dolk. Niet alleen voor de verdediging, maar ook heel praktisch. Want misschien had je wel een wandelstok nodig. Of moest je onderweg iets afschillen. Maar die kleine dolk was ook een praktisch verdedigingsmiddel. Tegen struikrovers. En zeker als je die kloof tussen Jericho en Jeruzalem, als je die door moest. Op weg naar de Olijfberg. Op weg naar Jeruzalem. In de Bijbel staat zo'n mooie psalm, Psalm 121. En die psalm heeft het over deze gevaren die er onderweg kunnen zijn. Psalm 121 spreekt over vertrouwen op God. God is erbij. Hij zal ons bewaren in alle kwaad. Zijn hand is onder ons leven. En daar heeft Jezus het dus over. Vrienden, er komt een moeilijke tijd aan. Jesaja, die schreef er al over, we hebben het gelezen. Hij is tot de misdadigers gerekend. En dat gaat nu snel in vervulling. Besef dat goed. Het einddoel van mijn leven is in zicht. Ik ga lijden. Ik ga sterven. En ook jullie. Jullie zullen vervolgd worden. Jullie zullen gedood worden vanwege mij. Bereid je daar dus op voor. Weet dat God erbij is, zoals dat hij beloofd heeft. We kunnen ons er bijna een voorstelling van maken. Hoe die woorden hebben geklonken. Hoe ernstig, maar ook hoe troostvol deze boodschap voor de discipelen en voor de Heer Jezus was. Maar wat volgt is een grote anticlimax. Want die discipelen zeggen, meester, we hebben hier twee zwaarden. De boodschap van Jezus wordt niet begrepen. En dan zegt Jezus, het is genoeg. Het is genoeg. Wat zeggen deze veelzeggende woorden? Zegt Jezus dat deze twee zwaarden gewoon genoeg zijn? Genoeg om het lijden en de vervolging in te gaan. Of om jezelf te verdedigen tegen de vijand. Nou, twee dolken richten niet zoveel uit. Tegenover een overmacht aan soldaten en tempelpolitie straks in Gethsemane richt je niet veel uit. Tegenover de tempelwacht die na Pinksteren Petrus en Johannes oppakt, richt je ook niet zoveel uit. En tegenover de leeuwen in het Colosseum richt je ook niet zoveel uit. Of kapt Jezus nu met deze woorden het hele gesprek af? Het is genoeg, tijd om te gaan. Er is toch geen eer meer te behalen aan deze discipelen. Ze snappen het gewoon niet. Ze zijn gewoon niet klaar voor de crisis. Ze zijn net schapen, onnadenkend, domvolgend. Laat ze maar gaan tussen de wolven. Is Jezus echt moedeloos? Is Jezus zo gelaten onder deze situatie? Nee. Het is genoeg maakt het duidelijk dat Jezus beseft dat zijn lijden aanstaande is. Dat Jezus beseft dat zijn lijden alleen gedaan moet worden. Niemand, zelfs de discipelen niet, kan met hem meelijden. Niemand zal hem verdedigen. Hij zal deze weg alleen moeten gaan. Het is genoeg. Laat ons dit zien. Op dit moment leven wij midden in een crisis. En we hebben deze crisis zien aankomen. Langzamerhand is het virus de baas geworden over ons land. Maar waren wij er klaar voor? Hebben wij ons voorbereid? We kunnen ons wel een klein beetje herkennen in de discipelen. Jezus waarschuwt zijn discipelen, bereid je voor. En wij hebben dat natuurlijk gedaan. Want onze voorraadkast ligt vol met wc-papier, macaroni en houdbare groenten. Dagelijks worden we op de hoogte gehouden over de gevolgen van het virus. En heel veel van ons die kijken om 3 uur even op internet om te kijken hoeveel mensen er vandaag zijn overleden of geïnfecteerd. En dat alles bij elkaar geeft onrustige gevoelens van angst en soms paniek. Maar er zijn ook mensen die het relativeren. Kijk maar eens hoeveel doden er wel niet vallen bij een griepepidemie. En ondertussen is het moeilijk om te gaan met deze crisis. Hoe ga jij, hoe gaat u, hoe ga ik met deze crisis om? Er valt veel te leren uit dit Bijbelgedeelte. Allereerst, door goed te beseffen dat het crisis is. Zoals Jezus zijn leerlingen opdroeg om zichzelf voor te bereiden, zoals een gewone reiziger dat deed. Neem sandalen, neem een rugzak en neem een zwaard mee. En dat moeten wij ook doen. Praktisch. Volg dus de aanwijzingen van de overheid op. Maar zorg ook voor elkaar en wees er voor elkaar. Kijk naar elkaar om en help elkaar. En in de tweede plaats, samen met zijn leerlingen, sprak de Heer Jezus over het vertrouwen in God. Hij brak het brood, gaf de wijn en hij vierde de maaltijd van de Heer. Hij zong lofpsalmen met zijn discipelen. Hij sprak ernstige woorden. We zijn als schapen onder de wolven, het is echt gevaarlijk. Maar toch mogen we in alles weten dat God erbij is. En daarom mogen we elkaar ook bemoedigen. Bijvoorbeeld met een telefoongesprek of met een mooi kaartje. Bid maar voor elkaar en wees er voor elkaar. Zing en luister naar liederen die van vertrouwen op God spreken. En dat kan op heel veel manieren. Als laatste, het is genoeg. Dat deed de Heer Jezus beseffen dat hij alleen moest lijden. Hij moest de weg gaan van angst, pijn en verdriet en de Godverlatenheid. En dat deed hij allemaal vrijwillig voor ons. En dat komt op dit moment, ten tijde van deze crisis, heel dichtbij. Want in ons allemaal zit iets van, we willen alles onder controle houden. En zo'n klein virus slaat alle controle uit handen. En we zien de pijn, we zien de angst en het verdriet. Maar door Jezus lijden, door het is genoeg, beter gezegd, het is volbracht, aan het kruis van Golgotha, mogen we weten dat we nooit, nooit alleen zijn. God kan door Jezus zijn naam, Heere met hoofdletters, weer helemaal waarmaken. Ik ben erbij. En dat geeft vertrouwen, dat geeft moed. En daarom, duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Amen. We zullen danken en we zullen bidden. Dank u wel, Vader in de hemel, voor het woord van deze middag. We danken u dat we uit zo'n gedeelte wat uniek is in het Lucas-evangelie, zo'n boodschap meekrijgen. Een boodschap die helder is. Maar ook het besef, Heer Jezus, wat u allemaal voor ons heeft gedaan. Dat u de weg van het lijden alleen bent gegaan. Dat u die weg ook wel alleen moest gaan. Zelfs de leerlingen die zo lange tijd met u omgingen, ze begrepen het niet. We danken u, Heer Jezus, dat u het allemaal heeft volbracht op het kruis van Golgotha. Dat u daar onze zonde heeft weggedragen. En dat u daar weer verzoening heeft tot stand gebracht. En dat we die lijnen vanmiddag ook vanuit uw woord zo mochten trekken. En dat die ook tot troost mogen zijn voor ons. Dat door het lijden en sterven van de Heer Jezus en de opstanding van Hem, u, Heere God, uw naam weer waar kunt maken. Heere, ik ben erbij. We weten van mensen die dat op dit moment heel erg nodig hebben. En dat zijn niet alleen de mensen die in het ziekenhuis liggen of mensen die ziek thuis zijn. Er zijn ook mensen die op dit moment enorme eenzaamheid ervaren. Heere God, uw naam is, ik ben erbij. Geef dat we dat allemaal zullen ervaren in ons leven. Maar dat wij ook zelf die naam waar kunnen maken, ook in deze wereld en in deze tijd. Dat we als het ware met eerbied gesproken uw handen en voeten in deze tijd kunnen zijn. Dat we er kunnen zijn voor elkaar als gemeente. Dat we elkaar kunnen opbellen. Dat we met elkaar kunnen zingen, misschien wel via de telefoon. Maar dat we ook voor elkaar kunnen bidden. Heere God, wat heeft u ons veel mogelijkheden gegeven. En we danken u ook voor dit moment. Hoewel we met heel weinig mensen hier zijn, toch willen wij u danken dat de dienst van het woord door mag gaan. En dat de dienst van het woord ook in de huiskamers terechtkomt. En misschien ook wel bij mensen die we niet kennen. En dat we die mensen op dit moment ook met uw woord kunnen bemoedigen. Heere God, de wetenschap dat u niet aan een plaats of een tijd gebonden bent. We hebben het al eerder gezegd. Dat maakt ons klein en dat maakt ons dankbaar. Hoe groot bent u? Hoe geweldig? Hoe dichtbij? We danken u dat we dat ook vanmiddag vanuit uw woord mochten horen. Die troostvolle woorden. Dat u erbij bent in onze gevaren, in onze moeite. En dat u uw handen onder ons houdt. Heere, wees bij ons deze week. We weten niet wat deze week ons brengt. We leven eigenlijk per dag. En we bidden u, wilt u geven dat we die dagen ook dicht bij u zullen leven. Zegen ons in ons werk, ook al doen we dat misschien thuis. Zegen de kinderen als ze hun werk voor school maken. Zegen onze jongeren. Ook misschien als ze zich voorbereiden op de examens. Heere God, wees u dicht bij hen. Woon met uw geest in ons midden. In het midden van de gezinnen, in het midden van iedereen. Ook al ben je alleen, Heere, woon met uw geest in ons hart. Tegelijkertijd willen wij u ook bidden voor mensen die echt heel veel zorgen hebben. En die daar ook niet uitkomen. Heere God, we weten dat u op momenten mensen ook stil kunt maken. Mensen die onrustig zijn. Legt u als het ware uw hand op hen. En zegent u hen. Wees bij onze overheid. Wees bij onze regering. Het is een toptijd voor ze. Topdrukte. Heere God, we hebben het van de week gezien toen de minister vanwege alle moeite en druk die hij had af moest treden. Heere God, wees bij onze regering sterk en bijzonder, ook in deze tijd. Wees bij ons koningshuis, bij onze koning. Dank voor de woorden die hij sprak. Vol met medeleven, dichtbij. Wees ook bij hen. We danken u, Heere God, voor al het goede wat we uit uw hand hebben ontvangen. En tegelijkertijd willen wij u eerbiedig vragen, wilt u al onze verkeerde dingen, ook van dit moment, wilt u dat vergeven? Ga zo met ons mee, deze week in, en we mogen dat doen onder uw zegenende hand. Wij bidden en danken u dit, in Jezus' naam. Amen. Als laatste lied zingen we Weerklank 439. Het is een lied van belijden. Het is een lied van vertrouwen. Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, u bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Wij bidden om de zegen van de Heere. Heere, zegen ons en behoed ons. Heere, doe uw aangezicht over ons lichten en wees ons genadig. Heere, verhef uw aangezicht over ons en geef ons vrede. Amen.